Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase, Torenlaan 38 in Zeist. En we zijn heel blij dat we Gerard in ons midden hebben na deze lange periode van zorg en spanning. Uiteraard blijven we voor hem bidden, want de wond moet nog wel helemaal genezen en er zijn ook andere verwikkelingen. Maar in dit alles zal de Heer ons er doorheen helpen. Ik ga de paaskaas aansteken. De kaas hebben we niet nodig voor de schriftlezing, want we hebben licht genoeg. Maar als we kijken naar het flikkerende lichtje, dan beseffen we, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. En het opmerkelijke van licht is, het is niet slechts dat we licht zien, maar in het licht zien we alles. En in het leven en sterven en opstanding van Jezus zien we hoe de stukjes in elkaar passen. Niet zo complex dat je eerst een universitaire opleiding moet hebben in alle mogelijke vakgebieden, maar in wat we moeten weten om goed te leven voor de Heer, dat kunnen we weten in het licht van Jezus. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de Heer, we danken u wel voor deze dag. We danken u voor de gezondheid en de mogelijkheid om hier samen te komen. Dat we die vrijheid hebben en geen angst hoeven te hebben, niet voor bommen, ook niet voor invallen. En dan tegelijk denken we aan overal ter wereld, waar uw kinderen die vrijheid niet hebben, waar er zorg en spanning is. En ook waar ook zelfs christelijke of zogenaamde christelijke leiders ja, dingen voorstaan die strijdig zijn met wat u wil. We bidden ook voor de oorlogsgebieden. We denken aan Gaza, we denken aan Israël. Heer, geef dat er een weg gevonden wordt tot vrede. Want u bent de overwinnaar. We bidden ook voor ons eigen land, dat de regering die we hebben, dat die met wijsheid en moed kan oplossen zaken die nog liggen en in ieder geval niet al te veel kwaad doen. Maar ook voor onszelf bidden we voor de komst van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u. Aanvaard ook onze lof, onze dank aan onze aanbidding in onze liedjes. En ook als we voorbeden doen, leid ons daarin en hoor en verhoor ons gebed. Amen. En de titel van de preek is Kom in beweging.
Vorige week sprak Connie over Psalm 84, Wat houd ik van uw huis? Het is geweldig dat het huis van God altijd open staat. Maar daar heb je niks aan als je niet in beweging komt om naar binnen te gaan. En eenmaal binnen, sommige mensen denken dat, kun je op je lauweren rusten. Kun je lekker gaan zitten, onderuit zakken. Maar in dat huis van God gonst het. En dat zijn de mensen die getriggerd worden om in beweging te komen. Niet zomaar een beetje beweging. Je stoel verschuiven of zo. Maar veel beweging. En niet eens voor jezelf. En daarbij dacht ik aan allerlei acties. Niet van nu, vandaag, hier. Maar mensen die in beweging komen voor een ander. Fietsen op de Alpe d'Huez heet dat dan. Voor kankerpatiënten. Zwemmen in Amsterdamse wateren voor ALS-patiënten. En zo zijn er heel veel acties, mensen in acties. Het lijkt een beetje een nieuwe trend. Dat dacht ik van, oh, alweer een actie en weer iemand. Maar dat is niet zo. In vroeger tijden, zelfs in het Oude Testament, vind ik van zulke acties. Misschien niet voor patiënten met ziekten die we zo kunnen noemen, maar er kwamen mensen in beweging. Neem Mozes. Als adoptiekind van een Egyptische heeft hij wel een beschermd en goed leven gehad. Hij was zeker geen kind van de rekening. Dat lijkt wel omdat hij uit zijn volk weg moest, maar hij was of omgekomen. En nu heeft hij kunnen studeren, gaan en staan waar hij wilde, culturen geleerd, van alles en nog wat. Totdat hij op eigen benen komt te staan en zijn eigen weg mag gaan. Dan is hij tegen de 40 jaar oud. Daar zijn wij ongeveer wel overheen. En hij komt in beweging. Maar zijn actie loopt niet zo goed uit. Hij brengt een Egyptenaar om. En dan komt hij echt in beweging. Hij neemt de benen en gaat op de vlucht. En dat is een lange vlucht weg. Hoe hij gegaan is, weet niemand. Maar van Egypte naar Midian is toch wel een flink stukje. Niet met zijn lelijke eentje, zijn deuchevootje, niet met een e-bike of een, zelfs niet met een scootmobiel, gewoon met de benenwagen. En dat is wel iets langer dan een fietstocht op de Alpe d'Huez. En aan het eind van die vluchtreis wordt Mozes als het ware opnieuw een adoptiekind, maar nu van de Midianitische priester Jethro. En daar gaat Mozes schapen en geiten hoeden. Hij krijgt een vrouw en een gezin. En dan uiteindelijk komt hij toch wel op die middelbare leeftijd, die sommigen van ons wel hebben, of er bijna aan toe zijn. Maar dan is er geen vieren van je pensioen. Ik was blij dat ik met pensioen kon, op iets eerdere leeftijd. Ik heb nu ook wat meer te doen dan voor mijn pensioen, maar dat is gewoon wat ik graag wil. Of wat op me weg komt. En ik kan zelfs nog nee zeggen. Maar dat was er bij Mozes niet bij. Geen pensioen vieren, genieten van je oude dag. Hij moet opnieuw in beweging komen en intensiever dan bij schapen en geitenhoeden. Ik lees een tekst. Het zijn de eerste stappen die hij doet. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Nu had ik vroeger altijd het idee, een woestijn is wel erg zanderig, Sahara, met zandstormen. Maar dat is niet per se zo. Het is niet alleen maar een zanderige droge vlakte. Een woestijn is vooral een verlaten plek waar je weinig ziet, hoort en nog minder ontmoet. Misschien wat dieren hier en daar, maar vaak geen mensen, want die komen daar niet. De meeste mensen zoeken de eenzaamheid of een verlaten plek niet op. Tenzij. En dan ineens ontvouwt zich dat die berg Horeb toch wel een bijzondere berg is. Ik heb dat oude testament, die vijf boeken doorgelezen om te zien van hoe is dat nu eenzaam een verlaten plek en hoe weet God mensen nu in beweging te brengen, mensen die moeite hebben met alles wat ze horen, zien en ondervinden. God weet er wel wat op, hoe hij je in beweging krijgt. En dat wist hij bij Mozes ook, want daar in die verlaten plek, met schapen en geiten, komt hij Mozes tegemoet. En dat is mijn tweede punt. In beweging komen en Mozes krijgt even een fikse opdracht. Op zijn leeftijd. 80, hè? Dus zet je schrap. Geen schapen en geiten weiden, maar een heel volk. Niet eens alleen maar weiden, maar lijden. En voor Mozes vaak lijden met een lange ei. Daarom, zegt God, stuur ik jou naar de farao, Mozes. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Ga. Mozes sput het wel tegen. Hij zoekt uitvluchten en als je dat leest, dan begrijp ik dat allemaal. Hij gaat ineens al zijn zwakheden opnoemen, behalve dat hij moordenaar was. Maar voor de rest noemt hij alles op wat hij niet kan en waar hij tegenop ziet. Na 80 jaar doet hij dat. Die weg terug naar Egypte, hij weet hoe lang die weg was. Dat kan hij zich waarschijnlijk nog wel goed herinneren. En daar heeft hij vijanden en mensen die in naam leven staan. En de eerste opdracht die hij van God krijgt is ga. Ik weet niet hoe het met u is of met mij is, maar ik denk dat ik wel net zoveel bedenkingen kan neerleggen als Mozes deed. En misschien nog wel meer, maar dat is ook omdat je meer van de wereld hebt gezien. Dat wil ik niet meer, dat niet meer, dat niet meer eten, drinken enzovoort. Maar uiteindelijk gaat Mozes in de hoop toch nog wel een beetje welverdiende rust te krijgen op zijn oude dag. Maar dan heeft God iets anders in petto voor Mozes. Meer dan alleen dat bezoekje bij de farao. Ga naar de farao. Ga. God dienen in zijn huis kost wat. Geld en goederen hebben is makkelijk als je daarvan uit kunt delen. En dat kost je dan niet zoveel. Tegenwoordig is het makkelijk in je luie stoel of met je mobieltje kun je al je bankzaken regelen. Hoef je niet eens bij na te denken, hooguit te weten dat je je limiet niet overschrijdt. Maar goed, morgen is er weer een ander limiet en overmorgen. Dus je kan rustig blijven zitten en goed doen met geld en goederen. Dat is niet per se slecht. En als je te veel goederen hebt, kun je ze ook nog door mensen van de kringloop laten ophalen. Je hoeft niet in beweging te komen. Lekker rustig, hè, laat een ander dat maar doen. Maar bij God in Gods huis en God dienen, moet je in beweging komen en dan gaat het niet om geld of goederen. Het gaat om jezelf, om je lijf, naar ziel, geest en lichaam, je hele wezen. Toen ik bezig was om dat zo te lezen, die tocht van het volk waar ze geweest waren, ging ik door Exodus heen en viel ik bijna om van verbazing over de beweging van Mozes. Het was gehoorzamen en bewegen. Ik denk dan wel eens, ja, de dokter zegt je moet elke dag een half uur of twee keer een half uur op je home trainer. Na 5 minuten heb ik kramp en dan ga ik er even af en dan kom er eigenlijk niet meer op. Ja, niet gehoorzaam aan de dokter is ook niet zo goed voor je gezondheid, maar van Mozes leerde ik iets anders. Hij moest niet zomaar een beetje 5 minuten in beweging komen. Hij moest trainen en niet zo'n beetje. En God was zijn trainer. En daar in die woestijn, bij de Horeb, zei God, ga. Gelukkig had hij geen horloge, dus hij hoeft ook niet na 5 minuten af te stappen, maar ga, hij gaat. En Mozes gaat. Als ik die geschiedenis lees, kan ik me er toch over verbazen. Een gewoon mens zoals ik, en hij gaat. Niet eens weten waar, wat hij allemaal tegenkomt. Maar wij kennen de geschiedenis, en dat trainingsschema van God voor Mozes liep een beetje uit. Hij dacht, ik ga naar de farao. Nou ja, oké, dan ga ik. Hè. En toen kwam het. Eerst de farao bewerken. Het volk inrichten. Klaarmaken voor een reis, waarvan hij ook niet wist hoe lang het zou zijn. Leren omgaan met het gesputter, klachten en onaangenaam gedrag van hetzelfde volk. Ik denk dat ik al opgehouden had. En op zijn oude dag doorloopt Mozes dan die trainingsschool waarbij mensen van heel andere orde zijn dan schapen en geiten. Dan kan je nog een steen gooien of even met een stok tikken met je staf. En dan lopen ze wel weer in het gareel bij elkaar. Mensen niet. En uiteindelijk, we weten het, hopelijk, komt Mozes met het volk aan in de Sinaï-woestijn. En daar begint het klagen, zeuren, sputteren opnieuw. Na 3 maanden tijd zijn ze al helemaal vergeten hoe zwaar hun leven in Egypte was. Hoe het leven bij het begin al afgeknepen was. En vooral de jongens afgevoerd. Wat vergeet een mens toch snel? Ik wel. U misschien ook wel, al zeg je dat niet zo heel erg hardop. Ook het volk heeft een trainingsschool te doorlopen, want ze mogen niet doen wat Mozes doet. Mozes is net even iets van een hogere orde, zou je zeggen. Die traint voor de Olympische Spelen en het volk traint gewoon voor de Nederlandse of voor hun eigen volkje. En die training bestaat vooral uit horen, luisteren en gehoorzamen. Hoe vaak lees ik in de schrift, hoor Israël. En dat is anders horen dan dat ik doe. Horen en luisteren hebben dezelfde stam van het werkwoord. En die staan voor een heleboel dingen. Allemaal gelijk. Buigen, opvolgen, uitvoeren, onderhouden, nakomen, in acht nemen en naleven. Nou, dan moet ik nog wel even naar de trainingsschool als ik al die dingen zie. Wat het allemaal inhoudt, alleen als ik moet horen en luisteren. En dan krijg je gehoorzamen. dat komt uit diezelfde stam voor. En dat staat dan voor toegeven, je schikken en je opdracht inwilligen. Dat zijn heel wat andere uitkomsten en resultaten dan wij, ik, uit onszelf kennen. Iemand zegt je iets, zegt het nog iets, nog een keer omdat je niet reageert. En dan geef je als antwoord, ja, ik hoor het wel. En je denkt erbij, ik ga er niet meteen op in. Ik doe wel wanneer ik zin heb. Of ik doe het op mijn tijd. Dat is heel iets anders dan luisteren, horen, luisteren en gehoorzamen. Maar het zit allemaal in diezelfde stam. Buigen, inschikken, naleven. Eigenlijk is het net zoals je je kindertjes opvoedt. Ik heb ze niet zo klein gehad, maar er kwamen altijd ouderen, grotere kinderen, die dat allemaal niet geleerd hadden. En dan kost het heel wat moeite als je ouder bent om inschikkelijk te worden. En dat is alleen horen, luisteren en gehoorzamen zoals het volk Israël moest doen, voor hun behoud, voor hun leven. Niet omdat een ander daar nou zo zin in had, niet omdat God ze nu eventjes onder de duim wilde houden. Ja, dat was ook om ze in het leven te houden. Dus ook die duim kan heel positief zijn. Maar zoals ik reageer, ik luister wel op mijn tijd, ik schik me wel een keer als het mij past, zo was het volk Israël ook. Horen, luisteren en niet doen. En dan Mozes, met zijn uitzonderlijke trainingsprogramma. Zijn uithoudingsvermogen wordt opgeschroefd tot ongekende hoogte. En daarvoor gebruikt God de berg Horeb. Ik vond het wel heel interessant. En ik vond ook heel interessant dat ik een leuke uiting vond van de berg Horeb. Van de letters die er stonden. Handelsgericht. Observeren, registreren en evalueren van basisontwikkelingen. Daar staat die berg Horeb eigenlijk voor. Luisteren, eigenlijk trainen is het. Maar Mozes moest leren hoe hij moest handelen met het volk. Hij moest daar een goed oogje op hebben. Misschien heeft hij het niet allemaal zwart op wit gezet, maar hij moest wel registreren wat er gebeurde. En evalueren, het ging niet altijd helemaal goed. Moest hij weer bij God terugkomen. Voor de basisontwikkelingen. Horen en luisteren en gehoorzamen zijn eigenlijk onderdelen van je basisontwikkeling. Het lijkt heel makkelijk om dat allemaal te doen vanuit je luie stoel. En ik weet dat er directeuren, leidinggevenden zijn, die zo hun zaak dirigeren. En soms ook wel met succes. Misschien wel vaak met succes. Mozes moest wel trainen uit die stoel komen om dat succes te behalen wat God voor ogen had. Hij wist niet dat zijn training nog eens 40 jaar zou duren. Ja, hoe zag die eruit? Exodus 17, Mozes gaat een heuvel op om de strijd tegen de Amalekieten te begeleiden. En daar begint het. Een paar honderd meter de heuvel op, denk je eens in. Jaap? Een 80-jarige gaat de heuvel op. Het blijft niet bij die paar honderd meter. Ik zou het ook niet zo gauw doen hoor. Nu even een paar honderd meter de hoogte in. Maar, en dan lees ik in Exodus, hoofdstuk 19 tot en met 24, dat Mozes meerdere keren die berg Horeb op moet en weer af moet dalen. Niet één keer, niet twee keer, vier, vijf keer. Dat was niet een bergje van een paar honderd meter, maar de Horeb was 2265 meter. Ja, dat zegt je zo even niks, maar ik ben gaan zoeken en ik vond een gemiddelde getrainde wandelaar die 300 hoogtemeters per uur loopt. Die doet 7 uur om de Horeb op te gaan. Een gemiddeld getrainde wandelaar, ik ben het niet. Dus ik zal er iets langer over doen. Mozes, 80, hè? 7 uur de berg op. En God zegt, kom de berg op. En dan zegt hij, daal maar weer af. Kom omhoog de berg op, daal maar weer af. Zie je dat die 80-jarige Mozes doen? Zie je je opa of je vader dat doen op die leeftijd? Ik niet. Dat heeft mijn vader trouwens niet gehaald, die leeftijd. Dus wat bezielde hem om te gehoorzamen aan die opdracht? Ik denk dat het contact met God, de stem die hij had gehoord, het samen zijn met een God die zo ver boven mensen staat, dat stond er toch wel scherp voor ogen. En dat was ook wel de reden waarom hij zijn tochten naar boven, 7 uur, minimaal 7 uur, hè, en 4 uur naar beneden. Ja, misschien is hij na 4, 5 keer de berg op wel een beetje geoefend, maar op zijn leeftijd denk ik toch iets anders. En die contacten die hij daar had op de berg met God waren niet alleen voor hemzelf. Hij zal er zeer zeker van genoten hebben. En dat was ook wel de reden waarom hij zijn training kon volhouden. Dat was voor het volk Israël dat hij ging. Dat volk met een eigen trainingsprogramma kon nauwelijks voldoen aan de eisen. En die waren niet zo hoog. Dat was alleen maar horen, luisteren en doe wat ik zeg. Want dat brengt je leven. Daarom mocht het ook niet in de buurt van de berg komen. En als ze het al zouden in de buurt zouden komen en ze wilden bestijgen, dan zouden ze zeker snel het loodje leggen. Maar Mozes niet. Hij kreeg hele sterke benen. En een sterk hart. En een stralend uiterlijk. Als hij die berg afkwam, als je het leest, dan moest hij zijn gezicht bedekken, want het volk kon daar niet tegen. Minstens 80. En dan krijg je zo'n opdracht. Niet voor een dag. Niet voor 3 maanden. Maar 40 jaar. Het is even een opdracht. Ik ben nog geen 80, maar ik moet er niet aan denken. Nog eens 40 jaar berg op, berg af, door de woestijn heen. En allemaal zeuren. Omgaan met zeurende mensen, vervelende mensen enzovoort. En Mozes doet het. En dan is hij 120 jaar oud, goed getraind. En bijna aan de eind van een reis. Hij had zich niet kunnen bedenken hoor, dat het 40 jaar had geduurd of zou duren. En dan beklimt hij opnieuw een berg. De Nebo die tegenover Jericho ligt. Die was 800 meter hoog. Doet hij nog altijd ruim 3 uur over om boven te komen. Het is wel zijn laatste klim. En dan zegt het einde Deuteronomium, we zijn al een stukje verder, maar nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao, aan al zijn dienaren en aan heel zijn land. Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. En zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. En vandaag is ook vandaag, 2024. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. En nou komt de training en het effect ervan. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. Trainen. Als 80-jarige word je de training ingegooid. En tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. Dan lees ik nog een keer dat andere. Want dat is het getuigenis over deze man die Gods huis binnenging en gehoorzaam in beweging kwam. En zijn blijven bewegen is eigenlijk groot en groot. Nog een keer. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en aan al zijn dienaren en aan heel zijn land. Ook de Sinaï hoorde in die tijd wel tot Egypte, dus alles. En van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. En als we het Oude Testament lezen, dan weten we dat het niet alleen heel Israël was, maar ook de volken die ze op hun tocht tegenkwamen. Kom in beweging. Kom ook in beweging. Of je nou 40, 80 of 120 bent. De deur van Gods huis is altijd open. En je ervaart alleen maar zijn kracht als je binnenkomt en ook zijn opdracht aanvaardt. Ik wil niet zeggen dat ieder van ons de Nebo op moet klimmen of de Horeb of misschien alleen de Sint-Pietersberg hier in Limburg. Ben je ook wel even bezig. Maar het zal je sterk maken. En het zal je sterk houden. En uiteindelijk brengt Mozes een volk over de drempel. Als wij Gods huis binnengaan en onze opdracht meenemen, kunnen ook wij een volk de drempel overkrijgen. Denk er een moment over na. Hoe zou het geweest zijn als Mozes niet gehoorzaam was geweest? Als hij zijn training had afgebroken. Maar God is trouw geweest. Jaar in, jaar uit. Voor Mozes 120 jaar. Dat is een mijlpaal die wij misschien niet zullen halen. Maar de opdracht, de uitnodiging eigenlijk is hetzelfde. Kom, hoor, luister. Gehoorzaam. Kom in beweging. Ik sluit graag af met gebed en dan nemen we de zegen mee. Van generatie tot generatie. Van eeuw tot eeuw. Heer, heeft u bewezen dezelfde te zijn. Dezelfde liefde, hetzelfde uithoudingsvermogen. En ook moet ik eerlijk zeggen, altijd buigen om mensen de ruimte te geven. Waar wij zouden moeten buigen voor uw aangezicht, heeft u dat gedaan om uw mensen te behouden, in het leven te houden en een toekomst te geven. Tot op vandaag de dag. Heer, anders zouden we hier niet zitten. En we mogen dat met elkaar belijden. Dat uw trouw groot geweest is. En dat u ook door mensen heen gesproken heeft, gedaan heeft, dingen heeft laten zien die we ons niet hadden kunnen voorstellen. U heeft ons op de been geholpen, genezing geschonken. Heer, en soms hebben we nog van die dingen waar we ook graag een oplossing voor zien. Maar dan mogen we ook bij u aankloppen. En u leidt ons voort. Misschien zo nu en dan de berg op. En misschien zo nu en dan het dal in. Maar u blijft dezelfde. En ook uw zegen, uw aanwezigheid is en blijft hetzelfde. Onpeilbaar eerlijk en onfeilbaar goed. Misschien ook andersom. Maar u blijft dezelfde. En met u mogen we straks aan de koffie en daarna naar huis gaan. Met uw zegen, met uw aanwezigheid. Zo mag de Heer God u zegenen met zijn liefde en door zijn liefde. Met een blik op het kruis en op de opstanding en open graf van Jezus, waar hij genade heeft getoond om alles voor ons te dragen. Om voor ons te buigen. En de Heilige Geest maakt het ons duidelijk. Als wij willen horen, luisteren en opstaan. In uw huis. Alleen en met elkaar. En zo gaat de Heer met ons mee. Amen.